Goedemorgen allemaal. Wat fijn om jullie weer te ontmoeten zo. Als ik hier zo in jullie midden ben en zo jullie allemaal zie, dan wil ik eigenlijk beginnen met een vraag. En die vraag die luidt: hoe ben jij hier gekomen? Jullie zijn natuurlijk hele grappige mensen. Dat had ik natuurlijk kunnen weten hier in Emmeloord. De een is met de auto, de ander met de fiets en sommigen misschien wel lopend. Maar dat is niet wat ik bedoel. Maar dat snapten jullie al wel. Ben je hier gekomen met verwachting? Want dat is het thema waarover ik vanmorgen zou willen spreken. Wat is jouw verwachting? En misschien ben je hier wel gekomen met de verwachting dat we een aantal liederen gaan zingen. Aan die verwachting is voldaan. Ik wil jullie ook bedanken. Een geweldige zangdienst, een geweldige voorbereiding voor dat wat ik op mijn hart heb gekregen om met jullie te delen. Misschien is het je verwachting dat er een preekje gehouden wordt. Aan die verwachting wordt voldaan. Maar als wij hier samenkomen, lieve mensen, dan is er ook iemand in ons midden. En dat is Jezus. En zijn geest. En we hebben gezongen: Jezus overwinnaar. De machten van de hel weten wie er regeert. En we hebben gezongen over: we maken ruimte voor u om te doen wat u wilt. Hij schudt mijn grond. Mag hij doen wat hij wil? Mag hij vanmorgen komen en doen naar jouw verwachting? Of misschien zelfs, wat hij ook heel vaak doet, boven jouw verwachting. Meer dan je verwachting. Want ik geloof dat hij dat kan. Hij is de koning der koningen. Hij is onze geneesheer. Hij is onze bevrijder. En zijn wij hier gekomen met de verwachting dat hij ook daadwerkelijk iets gaat doen in ons midden. Dat hij ons gaat aanraken, dat hij dingen gaat herstellen. En ik wil vanmorgen met jullie een verhaal uit de Bijbel bekijken, wat misschien best wel overbekend is. En toch hoop ik daar wat nieuwe dingen uit te halen. Maar dat is het verhaal uit Johannes hoofdstuk 4. Waar de Samaritaanse vrouw een ontmoeting heeft bij de waterput met Jezus. En we zien dat haar leven totaal verandert door die ontmoeting met Jezus. En dat doet Jezus. En vanuit het feit dat haar leven totaal veranderd wordt, verandert niet alleen zij, maar ook heel veel van haar dorpsgenoten als zij teruggaat naar haar dorp. En lieve mensen, dat doet Jezus. En diezelfde Jezus is in ons midden. En ik geloof, dat is mijn verwachting, dat er vanmorgen mensen die deur uitgaan, die aangeraakt zijn door hem, die genezen worden naar geest, ziel en lichaam, die een stukje bevrijding gaan ervaren. Niet omdat ik dat zeg, niet omdat ik dat doe, nee, maar omdat hij dat doet. Omdat hij in ons midden is en omdat hij gaat bewegen door zijn Heilige Geest. Dat is wat ik geloof. Dat is mijn verwachting voor deze morgen. Ik wil met jullie gaan naar Johannes hoofdstuk 4. En dan lezen we vers 21 tot en met vers 26. Johannes hoofdstuk 4, vers 21 tot en met vers 26. Ik lees hem voor uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat het volgende. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt, en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. En wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Nou, soms kan een willekeurige ontmoeting levensveranderend zijn. En dat is wat wij hier zien gebeuren. Er vindt hier een ontmoeting plaats tussen twee mensen die grote gevolgen heeft. Maar om goed te begrijpen wat hier nou eigenlijk gebeurt, zouden we misschien moeten inzoomen op die twee personen. Wie ontmoeten elkaar hier nu eigenlijk? En de belangrijkste persoon uit dit verhaal, snappen jullie natuurlijk, dat is Jezus. Maar ik wil je even een vraag stellen. Is deze Jezus ook al de belangrijkste persoon in jouw leven? Ben jij bereid om alles opzij te zetten voor deze Jezus? En waarom zou je dat doen? Dat komt deze Jezus hier. Dat is de Zoon van God. Zonder twijfel. Sterker nog, Jezus is God. Jezus heeft samen met de Heilige Geest en God de Vader de wereld geschapen. Hij heeft alles in zijn hand. En daarom zeg ik ook vanmorgen, deze Jezus is mijn grootste voorbeeld. Ik wil zijn zoals hij was. Wat het me ook kost. Dat is een gewaagde uitspraak. En misschien zeg je wel, dit klinkt mij allemaal veel te zweverig. Jij zegt dat Jezus de Zoon van God is. En tegelijkertijd zeg je, ik wil zijn zoals hij is. En dat zeg ik omdat ik weet en omdat de Bijbel ons leert dat in de periode, in de tijd dat Jezus op aarde was, was hij volledig mens. Het woord was God, maar dat woord is vlees geworden, net als ons. Paulus zegt in de Filippenzenbrief, hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd om gelijk te worden aan ons mensen. En wij zijn zijn discipelen. En discipel zijn houdt in dat je gaat doen wat de meester ook heeft gedaan. Dus alles wat Jezus gedaan heeft, is een voorbeeld voor ons. Zouden wij ook moeten doen. En daarom is Jezus ook in dit verhaal, met die ontmoeting met die Samaritaanse vrouw, mijn grote voorbeeld. Mijn Jezus. En de tweede persoon in dit verhaal is de Samaritaanse vrouw. En hiermee staat zij op het moment van die ontmoeting eigenlijk, in ieder geval in onze ogen en in de gedachten van de mensen van die tijd, 2-0 achter. Zij was een vrouw, sorry zusters, maar in die tijd was dat nou eenmaal zo. En ze was ook nog een Samaritaanse. En Joden en Samaritanen, dat ging niet zo heel goed. Maar in dit geval, deze vrouw staat misschien wel 4 of 5-0 achter. Want wij ontdekken in dat hele verhaal en in dat gesprek met Jezus dat deze vrouw een nogal turbulent leven achter de rug heeft. Zij heeft namelijk een relatie gehad met vele verschillende mannen. Nou ben ik zelf een persoon, denk ik, die best veel genade heeft. En dat zouden we ook moeten hebben. Ook voor deze gevallen, ook als zo iemand in onze gemeente komt. Ook omdat Jezus ook altijd genade had voor deze mensen. Want wie van ons is volmaakt? Toch komen we tot de ontdekking dat dit soort mensen toch vaak een beetje buitengesloten worden. En we ontdekken dat dat ook bij deze vrouw het geval was. In die tijd, als je zo leefde, werd je met de nek aangekeken. Deze vrouw had zeer waarschijnlijk geen contact meer met haar familie of enige andere contact met andere mensen. Ze werd buitengesloten eigenlijk van alle sociale gebeurtenissen. Zoals wij zien hebben wij hier dus te maken met twee uitersten. 1, de Zoon van God, de Messias. En 2, een vrouw die onderaan de ladder van de maatschappij staat. Maar toch ontmoeten ze elkaar en dat op zich is al heel bijzonder. En Jezus werd natuurlijk wel vaker beschuldigd, hè, dat hij ontmoetingen had met buitenbeentjes. Hij had met tollenaars en hoeren en noem maar op. En Jezus had een geweldige reactie daarop. Hij zei, ik ben niet gekomen voor die mensen die geen dokter nodig hebben. Ik ben gekomen voor hen die verloren dreigen te gaan om ze te redden. Jezus was ook gekomen voor deze vrouw. Maar ondanks dat is deze ontmoeting toch een ongebruikelijke ontmoeting. En vooral op een ongebruikelijke plek. Want Joden reisden helemaal niet door Samaria heen. Ze moesten dan wel een flinke omweg nemen, maar dat deden ze graag. Een Jood wou helemaal niet in contact komen met Samaritanen. Dus namen ze die omweg en gingen ze niet door Samaria heen. Dat zie je ook aan de reactie van de vrouw wanneer Jezus aan haar vraagt om een beetje water. Dan zegt ze, hoe kunt u als Joodse man aan mij, een Samaritaanse, vragen om water? Dit is een van de redenen waarom ik geloof dat deze ontmoeting geleid wordt door de Heilige Geest. Deze ontmoeting moest plaatsvinden. Ten eerste staat er aan het begin, Jezus moest door Samaria gaan. En we ontdekken in de Hebreeënbrief dat ook Jezus, ondanks dat hij de Zoon van God was, ondanks dat hij God was, hij moest gehoorzaamheid leren. Hij moest doen wat de Vader van hem vroeg. Hij moest door Samaria gaan. En ten tweede lezen we dat Jezus heel toevallig, precies bij de put, raakte hij vermoeid. Wat? Hij heeft toch de korte route genomen? Hij liep toch niet om? Jezus, de Zoon van God, raakt vermoeid? Is dit dezelfde Jezus die in Marcus hoofdstuk 1 ochtends staat te preken in de synagoge, ondertussen een man tijdens zijn preek bevrijdt, daarna naar de schoonmoeder van Petrus gaat en haar geneest, en 's avonds staat er een hele rij met dorpsgenoten die al hun zieken brachten bij hem om te laten genezen. En het werd laat die avond. Ik zou zeggen, 's morgens een dienst geleid. 'S middags familiebezoek met een genezing. In die dienst ook nog een bevrijding. 'S avonds een genezingsdienst die flink uitloopt, want dat heb je met genezingsdiensten. Nou, dan heb je het toch wel verdiend om de volgende morgen even uit te slapen, ja toch? En wat lezen we dan? Dat Jezus diep in de nacht opstond van zijn bed om met zijn Vader te praten. Hebben wij het hier over dezelfde Jezus? Hij raakte vermoeid, precies bij die put. Precies op het moment dat die Samaritaanse vrouw eraan komt. En ook dat is opmerkelijk. Want deze vrouw komt water putten om 12 uur 's middags. Maar hé, om 12 uur 's middags, dan hoor je toch bij je gezin aan de broodtafel te zitten. Dan kom je toch niet water putten. En het is ook nog zo dat die putten altijd heel ver van het dorp aflagen. Je moest een eind lopen. En om 12 uur 's middags is het in Israël bloedje heet. Om die reden werd er of 's morgens vroeg water geput, of 's avonds tijdens de schemering, zodat je het niet zo warm had. Maar niet om 12 uur 's middags. Maar er is nog niet alles. Er is meer. De Heilige Geest doet nog meer door Jezus heen. Want midden in het gesprek, zomaar uit het niets, zegt Jezus tegen haar, ga jij je man eens halen. Het is toch een vreemde vraag. Ga jij je man eens halen. En het is een openbaring van de Heilige Geest, want door deze openbaring vindt het gesprek nog diepere diepgang. Maar de vrouw, die niet weet dat Jezus een openbaring gehad heeft over haar situatie, die denkt er makkelijk vanaf te komen. Ze zegt, ik heb geen man. Want de vrouw heeft geen zin om te praten over haar pijnlijke verleden. De vrouw heeft geen zin om aan deze vreemde Joodse man te vertellen hoe het echt zit. De vrouw heeft geen zin om te vertellen aan deze Jezus waarom zij echt om 12 uur water kwam putten. En dat ze uitgekotst was door het hele dorp. En niet welkom bij alle sociale feestjes en noem maar op. En dat ze eigenlijk helemaal niemand wilde tegenkomen als ze water ging putten. En dat lukt dan ook alleen om 12 uur 's middags. Waarschijnlijk schrok ze zich rot toen Jezus daar stond en zij aankwam. En ergens zou je denken dat deze vrouw die al aan de 6e relatie met een man bezig is, zij moet toch wel een beetje feeling hebben met mannen, zou je denken. Maar ja, zusters, niet zo raar als een man, hè? Alles went. Maar ze heeft er geen zin in om te vertellen over haar moeilijke situatie. Dus zij denkt, het beste wat ik nu kan zeggen is, ik heb geen man. Maar ze heeft er geen weet van. Dat Jezus geopenbaard door de Heilige Geest weet wat er in haar leven speelt. En dat geldt ook voor jou, hè? Wat jouw verhaal ook is, wat jouw omstandigheden ook zijn, Jezus weet ervan. Wij misschien hier niet. De mensen om je heen misschien zelfs. De mensen die heel dicht bij je staan. Maar Jezus weet alles van jou. En voor hem hoef je je dan ook niet te verbergen. Je kunt hem alles vertellen. Maar doordat de vrouw zegt, ik heb geen man, heeft Jezus, geleid door de Heilige Geest, haar precies waar hij haar wil hebben. Want nu kan Jezus haar de waarheid zeggen. En nog voordat Jezus zegt dat aanbidding altijd gaat in geest en in waarheid, heeft hij het zelf voorgedaan. Want geleid door de Heilige Geest vroeg hij, waar is, ga uw man halen? En als ze zegt, ik heb geen man, dan kan hij haar de waarheid zeggen. En zegt hij tegen haar, terecht zegt u, ik heb geen man. Want u hebt er al 5 gehad. En met wie u nu bent, is uw man niet. Hij zegt haar de waarheid. Aanbidding in geest en in waarheid. En misschien zeg je nu wel, ja, maar aanbidding, dat heeft toch te maken met muziek maken en zo? Nou, dat klopt wel. Maar aanbidding is veel meer dan alleen muziek maken. Aanbidding is een levensstijl. Weet u wat aanbidding echt betekent? Aanbidding betekent echt je onderwerpen aan God. En dat doe je ook door je te onderwerpen aan zijn woord en zijn instellingen. En alles wat hij daarin gezegd heeft. En zijn woord zegt, hou het bij 1 man, hou het bij 1 vrouw. En dat betekent niet dat als je daar dan buitenom gaat, dat je niet meer welkom bij hem bent, want de vrouw was welkom bij Jezus. Maar het betekent wel, dat zijn zijn instellingen. En als je hem werkelijk aanbidt, onderwerp je je aan zijn instellingen. En de meeste mensen tegenwoordig doen het heel anders. Als ze dan iets tegenkomen in zijn woord wat niet helemaal klopt met hun levensstijl, dan veranderen ze hun levensstijl niet, maar dan veranderen ze gewoon het woord. Dan zeggen ze, ja, je moet het anders uitleggen. Dat is anders bedoeld, maar zo werkt het niet, lieve mensen. Wat zijn woord zegt is waar. Dat betekent niet dat als je buiten zijn woord komt, dat je niet meer welkom bent bij hem. Want Jezus kwam niet alleen in waarheid, hij kwam ook in genade. Gelukkig maar, want dat heb ik ook nodig. Maar hij zegt haar de waarheid. En heel veel mensen zeggen dan, ja, maar broeder, dat is veel te hard. Dat kunnen de mensen niet aan. Dan komen ze niet tot de bekering als we ze de waarheid vertellen. Nou, je zou eens verder moeten lezen. Weet u waarom de vrouw tot bekering komt? Door dat wat hij gezegd had. Over haar situatie. En hoe had hij het gezegd? In de waarheid naar Gods woord. Want als zij teruggaat naar haar dorp, dan zegt ze, ik heb een man gevonden die alles van mij weet. Openbaar door de geest. En mij gezegd heeft wat er in mijn leven is gebeurd. En dat had hij gezegd in waarheid. In geest en in waarheid. En zij komt tot geloof vanwege wat hij zei. Terecht zegt u, ik heb geen man, want je hebt er 5 gehad. En met wie u nu leeft, is uw man niet. Hierin hebt u de waarheid gesproken, zegt Jezus dan. En daardoor komt ze uiteindelijk tot geloof. Omdat ook zij accepteert dat dat Gods waarheid is. En dat werkt bevrijdend, altijd. Niet alleen in haar geval, ook in ons geval. Als wij accepteren wat de waarheid van Gods woord is, zal dat bevrijdend werken. Zelfs als we denken dat het niet zo is. Het zal bevrijdend werken. De meeste mensen willen God best dienen, maar dan wel op hun eigen voorwaarden. Maar het is de bedoeling dat we het doen op zijn voorwaarden. Het mooie is dat ondanks de levenswandel van de vrouw, Jezus haar niet wegstuurt. Kijk, dat zou een gevaar zijn van doorslaan in alleen maar waarheid. Het zwart op wit, je kent het wel. Er moet ook genade zijn, lieve mensen. Net als dat Jezus genade had voor deze vrouw, want anders worden we echt te hard. Jezus kwam in waarheid, maar gelukkig, hij had ook genade. Uiteindelijk erkent ook de vrouw dat Jezus geleid wordt door de Heilige Geest. Omdat hij natuurlijk die openbaring over haar gehad had, die hij nooit kon weten, zegt zij tegen hem, ik zie dat u een profeet bent. Zij erkent zelf, dit is van bovenaf. En dat is wat er gebeurt, hè, lieve mensen. Als Gods geest door ons heen werkt, zullen de mensen moeten accepteren, zullen de mensen vaststellen dat je gevuld bent met Gods geest. En wie echt nog twijfelt of het wel van bovenaf geleid wordt, als de discipelen van Jezus terugkomen en zeggen ze, Heer Jezus, wilt u wat eten? En dan zegt de Heer Jezus, ik heb al gegeten. Want ik heb de wil van mijn Vader gedaan. Het was de wil van God, lieve mensen, dat dit gesprek plaats ging vinden. Dus we hebben gezien dat Jezus gestuurd wordt door God, geleid wordt door zijn geest, maar waarom? De grote vraag is, waarom? Is dit uitverkiezing? Is deze vrouw 1 op de 1000? Was deze vrouw uitverkoren door God en zei God om die reden, daar moet je zijn tegen Jezus, daar moet je naartoe gaan? Ik denk zelf dat er veel meer aan de hand is. Ik geloof dat de hele wereld uitverkoren is. Nou moet je natuurlijk er niet van maken dat ik gezegd heb dat iedereen gered wordt. Maar ik geloof wel dat de hele wereld uitverkoren is. Er staat heel duidelijk in de Bijbel dat God wil dat ieder mens gered wordt. Dat is het hart van God. Jezus heeft zijn leven gegeven voor alle mensen in de hele wereld. Iedereen is uitverkoren. Het punt is, je moet je uitverkiezing wel waarmaken. Door te geloven in dat wat hij gedaan heeft. Maar iedereen is uitverkoren. Het is onmogelijk dat het bloed van Jezus niet toereikend genoeg zou zijn voor alle zonden van de hele wereld. Komma. Geen punt, maar een komma. Je moet het wel geloven. Johannes 1, vers 12. Allen. Even een vraag, hè? Hoor jij bij allen? Allen die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dus de vraag is, heb jij hem al aangenomen? Is jouw verwachting op hem? En ook in het verhaal van de Samaritaanse vrouw geloof ik niet dat het uitverkiezing is. Het feit dat Jezus deze vrouw ontmoet, het feit dat hij door Samaria moest gaan, gestuurd werd door God, geleid door de Heilige Geest, heeft alles te maken met haar verwachting. Met haar geloof. Want zij zegt in vers 25, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Ik weet het. Dat is het geloof, lieve mensen, van deze vrouw. Dat is wat in deze vrouw haar hart leeft. Ondanks haar moeilijkheden, ondanks haar pijn, ondanks het feit dat ze onderaan de ladder stond, heeft zij een groot geloof. Ik weet dat de Messias komt. Dat is haar verwachting. Dat is haar geloof. En vanwege dat geloof heeft God gezien, want God ziet het hart aan. En vanwege dat geloof komt Jezus op haar pad. En zijn al die toevalligheden in dat verhaal geweven. En heeft zij een gesprek met de Messias. En komt zij tot geloof. En vanuit haar komt het hele dorp tot geloof. En misschien zeg je nou wel, nou, ik vind dat geloof van haar nou niet erg overtuigend. Ik vind het een beetje ielig. Nou, dat maakt niet uit, weet je dat? Want de Heer Jezus zegt al, heb je maar geloof als een mosterdzaadje. Als je geloof hebt als een mosterdzaadje, kun je tegen die boom zeggen, ontwortel jezelf en plant jezelf in de zee en hij zal je gehoorzamen. Geloof hoeft niet groot te zijn. Een beetje geloof is genoeg. En God ziet het. En hij gaat ermee aan het werk. En zijn geest beweegt er doorheen. En hij komt tegemoet aan je verwachting. En misschien zeg je wel, ja, maar ik heb helemaal geen geloof. Maar dat is niet waar. Want ieder mens gelooft wel in iets. Zelfs een atheïst geloofde niet. Maar ik hou het eventjes bij ons. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 3... dat God iedereen een mate van geloof heeft gegeven. God heeft aan iedereen geloof gegeven. Dus ik stop met de vraag waarmee ik begonnen ben. Wat is jouw verwachting? Wat is jouw geloof? Als het gaat om Jezus die hier is met zijn Heilige Geest, wat geloof je dan? Wat verwacht je dan? En ik geloof dat hij aan je geloof en je verwachting tegemoet zal komen. Ik wil nog een moment samen met jullie bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken voor wie u bent en wat u doet. Voor uw grote trouw, voor uw kracht, voor uw Zoon Jezus. Voor de werking van uw Heilige Geest. En ik bid ook zo op het moment dat u beweegt met uw Heilige Geest. En de harten aanraakt. En de harten overtuigt van wie u bent en wat u wilt doen. En lieve broeders en zusters, laten we zo een moment in gebed blijven. En ik wil een aantal uitnodigingen doen. De eerste en de belangrijkste uitnodiging die ik wil doen, dat is als het jouw verwachting is dat Jezus jouw redder en verlosser is. En dat zijn bloed genoeg is voor je zonde, maar je hebt hem nog nooit aangenomen als je persoonlijke redder en verlosser. En toch is het je verwachting dat hij je kan redden. Dan wil ik je gaan vragen om op dit moment te gaan staan op de plaats waar je bent. Gewoon om je verwachting en je geloof aan hem te laten zien. Als dat je verwachting is, je hebt het nog nooit gedaan, ga dan nu staan op de plaats waar je bent. Tweede uitnodiging. Wanneer je te kampen hebt met ziekte of met pijn in je lichaam. En het is jouw verwachting Dat Jezus jouw genezer is en dat hij je kan genezen en wil aanraken. Op dit moment, deze morgen, wil ik je gaan vragen om te gaan staan op de plaats waar je bent. Om je verwachting aan hem te laten zien. Om aan hem te laten zien wat jouw geloof is. Wanneer je te maken hebt met neerslachtigheid, donkere gedachten, gedachten van minderwaardigheid, en je weet dat hij de overwinnaar is, dan wil ik je vragen, als het jouw verwachting is dat hij die gedachten weg kan nemen en dat hij je de overwinning kan geven, ga dan op dit moment staan op de plaats waar je bent. Wanneer jij, volgende uitnodiging, wanneer jij te maken hebt met een bepaald trauma in je leven. Iets wat steeds weer terugkomt en wat je tegenhoudt om hem te dienen. Wat dat dan ook is, door een ongeluk, verlatingsangst, noem maar op. En als het jouw verwachting is dat hij niet alleen de genezer is van je lichaam, maar ook van je ziel en van je geest, wil ik je vragen om op dit moment te gaan staan op de plaats waar je bent. Gewoon om te laten zien aan hem, het is mijn verwachting dat u mijn hersteller bent. Wanneer, volgende uitnodiging, wanneer het jouw verwachting is dat Jezus de doper is met de Heilige Geest. En je hebt nog nooit ervaren dat zijn Heilige Geest in jou binnen is gekomen. En het is jouw verwachting dat hij dat wil doen voor jou. En dat hij je wil dopen met zijn geest. Dan wil ik je vragen om op dit moment te gaan staan op de plaats waar je bent. Om je verwachting aan hem te laten zien. Wanneer er iemand, volgende uitnodiging, wanneer er iemand in jouw omgeving is die ziek is. En hier niet kan zijn, misschien zelfs niet wil zijn. Dan wil ik je gaan vragen zoals die hoofdman kwam bij Jezus voor zijn zieke knecht. Om te gaan staan op de plaats waar je zit voor die persoon. Gewoon om uit te strekken en te zeggen, het is mijn verwachting, Heer Jezus, dat u ook kunt genezen op afstand. Want hij is niet gebonden aan grenzen. Hij is niet gebonden aan muren of plafonds of noem maar op. Ik heb een aantal uitnodigingen gedaan. Als je het gevoel hebt dat je hierop moet gaan staan, wil ik nog één keer vragen om te gaan staan op de plaats waar je bent. Op dit moment. En dan willen we zo tot hem gaan. Er schiet me nog één ding te binnen. Nog één uitnodiging. Als je te kampen hebt met gebroken relaties, of in je familie, of bij jou persoonlijk, of wat dan ook. En het is jouw verwachting dat hij de hersteller is van de relaties. Dan wil ik je vragen om te gaan staan op de plaats waar je bent. En hij ziet het hart aan. En dan willen we zo samen naar hem toe gaan. Want hij is onze genezer. Het is niet ik die het doe, het is hij die het doet. En Heere Jezus, we komen zo tot u om u te danken en uw naam te loven en te prijzen voor wie u bent. U bent onze bevrijder. U bent onze geneesheer naar geest, ziel en lichaam. U bent onze redder. Uw striemen zijn ons tot genezing gekomen. Op alle vlakken van het leven. En hier zijn wij. Met onze depressie, met onze pijn, met onze worstelingen, met onze gebroken relaties. Met onze verwachting dat u onze redder bent. En ik nodig u uit, Heilige Geest, op dit moment. Om te komen. En aan te raken daar waar nodig is. Om ons tegemoet te komen aan onze verwachtingen. Om te genezen, te helen, te herstellen en te bevrijden. Want Heer Jezus, u bent nog steeds dezelfde. Wat u toen deed, deed u ook vandaag. Broeders en zusters, ik wil een moment van stilte nemen. Want misschien wil hij nog iets persoonlijks tot jou zeggen. Jou aanraken of wat dan ook. We nemen even een moment van stilte om hem zijn werk te laten doen. We danken u, Heer, voor wat u doet op dit moment. Waar u aan het werk bent, waar u herstelling brengt, waar u geneest en inkomt. We mogen ook uitzien, Heer, naar het machtige wonder wat u doet. In Jezus' naam. Amen. Amen.